Wat een verhalen, hè? Als je luistert naar die getuigenissen van mensen die zich laten dopen of die toetreden. Weet je, ik vind het geweldig om te horen, ook jullie als toetreders, dat je bij deze gemeente wil horen, zodat wij jullie mogen dienen, dat we mogen jullie bouwen en dat jullie komen om te dienen en dat jullie komen om mee te bouwen. Dat is geweldig, Gods Koninkrijk, dat je op de reis die God met jullie gaat, dat je daarin instapt en dat je met elkaar verder gaat. Ook zodat er hele grote dingen mogen gebeuren in Gods Koninkrijk, hier in Groningen en ook wereldwijd. En ik ga jullie er vanavond ook als gemeente en als gasten in meenemen van, wat is dat nu eigenlijk, doop? Waarom zouden mensen zich laten dopen? En ik heb het genoemd kopje op, kop op of kopje onder. En kop op, dat is gewoon, weet je, ga ervoor. Geef niet op, hè. Als je met iets te maken hebt, weet je, dan ga je ervoor. En jij bent degene die zorgt dat alles tot een goed einde komt. Kop op. Of is het kopje onder? Kopje onder, wat net de meesten zeiden die zich ook laten dopen. Zoals, weet je, ik kom op een punt en ik geef mij over. Ik laat mijn leven leiden door iemand, door God, door de schepper van deze aarde, die groter is dan mij. En ik wil hem steeds vragen wat hij in mijn leven wil. En hoe ik mag leven. En op die manier wil ik verder. Dus is het kop op of is het kopje onder? En vooral als je je laat dopen, dat is de ultieme vorm van kopje ondergaan. Dat is echt de ultieme vorm van kopje ondergaan. Want dat betekent dat je hier laat zien dat je eigen leven, dat je je oude leven aflegt. Want wat is in feite dopen? Wat betekent dopen? Dopen betekent dat je je oude leven, dat je die aflegt. En dat je opstaat, je begraaft het in het water en je staat op in een nieuw leven. En waar is dat voor nodig? Dat is gewoon nodig voor het volgende. En dat kunnen we gewoon halen uit de natuur. Een rottingsproces is niet te stoppen. Stel je hebt fruit in de keuken liggen. Je hebt een prachtige zak appels gekocht en die leg je in de keuken. En je ziet dat die appels ouder worden en de eerste appel die verrot al. Dat kun je stoppen door de appels in de koelkast te leggen. En het kan zijn dat een week later dat ze er nog ongeveer hetzelfde uitzien. Maar het proces wordt nooit omgedraaid. Wordt nooit teruggebracht. Je krijgt nooit weer een verse, frisse appel. En dat is wat God ook weet. Dat als in ons leven, als er een proces gaande is, wat ons in een neergaande cirkel trekt, dan kun je dat een tijdje stilzetten. Dat zou je zelfs als kerk kunnen. Je kunt mensen gaan pamperen, zodat het een tijdje stil komt te staan. Maar uiteindelijk is maar één ding wat God wil. God zegt, nee, dat is niet mijn bedoeling. Weet je, we gaan het oude begraven. En we zorgen dat er iets nieuws opstaat. Want het oude gaat wel verder. Dat gaat verder van je af. Maar ik wil dat je nieuw wordt. Dat is wat God bedoelt met de doop. En dat kunnen jullie nalezen in Romeinen 6. En stel dat ik vanavond iets te snel ga trouwens, hè. Want ik heb maar heel kort tijd. Ik heb iets meer dan 3 minuten, of niet? Ja, ik heb iets meer dan 3 minuten gekregen. Maar je kunt het nalezen. We hebben een prachtige brochure. Dat heet Doop Gewoon. Doop Gewoon. Daar staat alles keurig, heel eenvoudig in vermeld. Maar het gaat erom dat je dus in de doop het oude leven aflegt en een nieuw leven begint. En je hoort er ook van de getuigenissen. Waarom laat ik me dopen? Ik heb ontdekt dat God bestaat. Ik heb ontdekt dat Jezus Christus bestaat. Ik heb ontdekt dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis. Dat hij de zonde van de wereld, van jou, van mij, op zich heeft genomen. Dat ik hem nodig had. Dat heb ik ontdekt. En Jezus Christus wil ik volgen in alles van mijn leven. En één van de dingen die Jezus vraagt, volg mij. Zorg dat je mijn discipel bent en laat je dopen. Bekeer je. Keer je om in je leven, en als je deze kant op loopt, dit ben je altijd gewoon, draai je om, keer je om, en laat je dopen, laat je onderdompelen. Want het woord dopen in de Bijbel, dat staat in de grondtekst baptizo. Hoezo? Ja, baptizo. En wat betekent dat woord? Dat woord betekent onderdompelen. Dus op het moment dat er in de Bijbel staat dopen, dan betekent dat onderdompelen. Als er staat bekeert u en laat je dopen, dan betekent dat gewoon laat je onderdompelen. Laat je in het water onderdompelen en laat je ook weer omhoog halen in een nieuw leven. En Johannes de Doper was daar de eerste van. die veel mensen heeft gedoopt en later Jezus, zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn apostelen. En nu, 2000 jaar later, doen we het nog steeds. En het is zelfs zo dat het ook daarvoor al heeft plaatsgevonden. Want Paulus, een van de grootste zendelingen van deze eeuw, die het grootste deel van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, op zijn naam heeft staan, die verwijst naar de doop in de naam van Mozes. En dat staat in 1 Korintiërs 10. En deze tekst die wil ik met jullie lezen. Hij komt ook op de scherm te staan. 1 Korintiërs 10. En daar legt hij niet specifiek de doop uit, maar hij verwijst naar een doop die destijds bij de mensen die het lazen, en waren de Joden en de Christen, bekend was. 1 Korintiërs 10, vers 1 tot 5. En dan zegt hij, broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots, dat was Christus. En toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dus Paulus verwijst hier naar een doop in Mozes en gelijk pakt hij er een waarschuwing bij. Dat is ook de reden dat hij dit schreef. Niet om de doop uit te leggen, maar om uit te geven. De doop op zich wil niet zeggen dat je een gemakkelijk en een goed leven na die tijd. Dat je direct in je bestemming komt, het doel waarvoor je geschapen bent. Daarvoor ben je gewoon meer nodig. En de doop in Mozes, want wij dopen niet in Mozes, wij dopen in de naam van Jezus. Maar de doop van Mozes was de middelaar van het oude verbond. Mozes was degene die Israël uit Egypte heeft gehaald. Hij gaf de wet en hij was de middelaar van het oude verbond. Dus hij was degene die de wet heeft gegeven. Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Mozes van de wet, Jezus van de genade. Mozes bracht de wet, zo van doe de wet en je zult leven. En Jezus was diegene die zei van, weet je, ik ben de enige die de wet kan doen. En ik breng die wet met alle zonden die daartegen begaan zijn, breng ik aan het kruis. En als je gelooft in mij en accepteert dat ik het voor jou gedaan heb, dan zul je leven. Dus in plaats van doe en je zult leven, is het gedaan en je zult leven. Dus je hoeft het niet zelf te doen zodat je leeft. Maar Jezus zegt, en ik heb het voor jou gedaan. Geloof in mij, aanvaard het en je zult leven. Maar wat is de reden dat Paulus verwijst naar de doop in Mozes? Dat ga ik jullie meenemen en ik gebruik het hele podium. En ik begin hier zo. Waar verwijst Paulus naar? Die verwijst naar het feit dat het volk Israël is ruim 400 jaar onderdrukt in het land Egypte. En terwijl die onderdrukking er was, heeft God Mozes gestuurd. Hij heeft een van de leiders eruit gehaald. Die 40 jaar heeft hij daarop voorbereid. In de woestijn. En die bracht hij terug en zei, jij moet mijn volk Israël uit Egypte halen. En dat volk Israël was in de slavernij. En slaaf wil zeggen, ze waren slaaf van de farao en alle Egyptenaren. En ze moesten precies doen wat de farao en zijn onderdanen zeiden. En ze moesten stenen bakken. En hard werken, heel hard werken. En Mozes kwam bij dat volk en zei, weet je, ik ben net als jullie, ik ben een Israëliet. En God heeft mij gestuurd om jullie te redden hier uit Egypte. Uit die onderdrukking, bij die farao vandaan. En het volk werd in eerste instantie heel blij. Yes, want we zijn er naartoe. Wij willen op zich vrijheid, want we zijn er zat van om ons kapot te werken voor die farao. En we worden mishandeld, en we moeten veel te hard werken, onze kinderen worden gedood. Dit willen we niet meer. En terwijl ze weg wilden gaan, bleek dat de farao zei, nee, ik laat jullie niet gaan. Ik laat jullie niet gaan. En het kostte 10 plagen voordat de farao het volk Israël liet gaan uit Egypte. Ik zal even wachten. Dat is een prachtig gezicht, hè? Mooie witte sokjes, witte jurken. Dus het volk Israël was in Egypte. Maar voordat de farao hen los wilde laten, kostte het zeker 10 plagen om allereerst de farao ervan te overtuigen. De God van Israël is sterker dan mij. En hij stuurde ze in feite gewoon weg. Maar die 10 plagen, die 10 wonderen waren ook nodig om Israël ervan te overtuigen. Dat de God van Israël, dat die sterker is dan wat voor God ook, dan wat voor afgod ook. En op dat moment werden ze weggestuurd. Maar de laatste plaag had te maken met bloed. Want God zei van, ik ga de macht van de farao, die ga ik stuk maken. En ik ga alle eerstgeboren kinderen, maar ook alle eerstgeboren van het vee, die worden gedood. Want de eerstgeborenen, dat bepaalde de toekomst van het land. En hij zei tegen het volk Israël, als jullie willen dat dat niet gebeurt, dan zal het bloed moeten vloeien. Dus jullie moeten een lam slachten en het bloed van het lam, dat moet je aan de deurpost doen. Bovenkant en de twee zijkanten. En op het moment dat dat gebeurt, en de engel des doods die gaat s'avonds rond, dan gaat hij jullie huizen voorbij. Alleen als hij bloed ziet. En dat is geloof. Dus de Israëlieten moesten uit geloof bloed aan de deurposten doen. En in die nacht ging de engel des doods al hun huizen voorbij. En de farao die was helemaal stuk geslagen in zijn land. En ze stuurden het volk Israël weg. En die gingen op reis. Toen kwamen ze in de tweede fase. Toen gingen ze op reis. En ze volgden de wolkolom. En de wolkolom is de Heilige Geest. Dus Mozes was de leider. En Mozes die volgde ook de wolkolom. En ze volgden precies waar die hen heen leidde. En waar leidde de wolkolom hen heen? Die leidde hun op een hele rare manier tot een plek vlak voor de zee. Dat was heel onlogisch. Dat was rechts een berg, links een berg en voor een zee. En zij moesten er dwars doorheen. Of tenminste, daar hadden ze een kamp opgeslagen. En terwijl ze daar waren, was de farao die dacht, en nu pak ik ze. Want ik laat ze niet gaan. Deze mensen die ben ik economisch nodig, ik ben ze cultureel nodig. Ik wil wat met deze mensen. En hij kwam eraan en hij wilde ze dus alsnog weer terughalen. En het volk ging dat mopperde op Mozes, maar God zei tegen Mozes, nee, wat ik wil is dat je dwars door die zee gaat, want ik ga het probleem voor jullie oplossen. En Mozes sloeg met zijn staf op het water, en het water spleet naar links en rechts, en het volk dat trok gewoon door de zee naar de overkant. En de wolkolom, die was eerst voor het volk, die ging aan de achterkant, die beschermde het volk. En terwijl het volk er doorheen liep, kon de farao kon er niet bij komen. En toen het volk eruit was, toen vloeide het water terug en de farao met een hele legermacht, die verdronk in de zee. Oftewel, God zei één ding, als ik aan jullie vraag om mij te volgen en je doet dat, dan ben ik degene die jullie beschermt. Want ik wil dat jullie uit Egypte trekken en ik wil dat jullie niet terug kunnen naar Egypte. Dus je oude leven is voorbij, dat is begraven, daar zo. En jullie nieuwe leven, dat begint nu pas. Nu gaat het volgende leven voor jullie beginnen. Jullie zijn uit Egypte getrokken. Je bent uit Egypte gegaan, maar nu komt fase 2. Egypte zit er in jullie, jullie zijn slaven geweest en dat moet nog uit jullie. En dat gaat tijd kosten, dus ik wil met jullie door de woestijn trekken. En in de woestijn heb je weinig afleiding. En God zorgde voor eten, manna, hij zorgde voor water. Hij zorgde voor onderhoud, hij zorgde voor kleding, hij zorgde voor alles. En dat was een hele moeilijke periode. Want juist in die periode, daar zijn ze tussen de twee à drie jaar door de woestijn getrokken, werden ze beproefd. En de grote vraag van God was, vertrouwen jullie mij? Vertrouw je mij in alles? Vertrouw je dat ik jullie elke dag eten geef en drinken geef? En de tweede, wil je mij gehoorzamen? Wil je alles doen wat ik zeg? Wil je leren datgene zoals ik jullie leven bedoeld heb? En na 2 tot 3 jaar, aan het eind van die woestijn, stonden ze voor het beloofde land. Want de bedoeling was dat ze in het land Kanaan, het huidige Israël, zo had God het genoemd, dat ze daar zouden gaan wonen. En dat moesten ze innemen. En terwijl ze ervoor stonden, kwam er ongeloof. Van het hele volk waren er maar 2 van boven de 20 die zeiden van, dat land is mega groot en er staan reuzen, maar God heeft het beloofd. En wij vertrouwen God, we geloven God en we gaan erin. En de rest zei nee, we willen niet. Maar het is gevolg dat ze nog 38 jaar lang rondjes hebben getrokken in de woestijn. Maar de bedoeling was dat ze in het beloofde land kwamen om hun land in bezit te nemen. Dus dat is waar Paulus naar verwijst. Paulus verwijst er dus naar, die zegt, weet je, het gaat om de doop van Mozes. En die trok uit Egypte en die gingen op reis en die zijn allemaal gedoopt. Ze zijn gedoopt in de zee, ze zijn gedoopt in de wolk, dus gedoopt in water, gedoopt in de geest. Daarnaast hadden ze manna en geestelijk voedsel, staat in 1 Korintiërs. En desondanks zijn de meesten zijn gesneuveld in de woestijn. En ze zijn niet toegekomen aan het beloofde land. Want wat was de grote bedoeling? De bedoeling was om uit Egypte in het beloofde land te komen. Want dat was ook wat ze dachten. Toen ze achter de wolkolom aanliepen, had Israël niet verwacht dat ze door de doop zouden gaan. Ze hadden niet verwacht dat ze 40 jaar lang door de woestijn zouden trekken. Ze hadden gedacht dat ze direct in het beloofde land kwamen. En dus zegt Paulus, als je daarnaar kijkt, En dan pak je het laatste vers. Toch wist God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. En dan komen er een aantal versen, waarbij Paulus ook aangeeft waarom ze bezweken zijn. Hij zegt, weet je, dien geen afgoden zoals ze dat gedaan hebben. Een afgoden wil zeggen dat je een beeld van God maakt, wat God niet is. Je schetst een karikatuur van God en dat ga je aanbidden. Je maakt een soort kalf, een beeld van hem. Of je gaat andere goden naast God dienen. Of laten we geen ontucht plegen. Overspel op seksueel gebied. Dus zorg dat je rein bent. En de volken eromheen die wisten dat. Feestjes organiseren met veel drank en vrouwen. Het gaat altijd, je hebt altijd vormen van overspel. Het is een gelukt. En hij zei van, laten we Christus niet tarten. Wat hebben ze geprobeerd toen ze na die 2 jaar, stonden ze voor het beloofde land. En ze wilden naar binnen trekken. En God zei, als jullie het niet geloven, dan gaat het niet gebeuren. En een aantal van hen hebben het geprobeerd. En ze zijn allemaal gedood. Want het is hun niet gelukt. Dus op het moment dat je dus het beloofde land wil innemen zonder dat je de zegen van Jezus hebt, zonder dat je weet dat het zijn wil is, dan gaat het je niet lukken. En hij zegt, en kom niet in opstand. Een aantal zijn in opstand gekomen tegen de geestelijke leiders die God had gegeven. En ook daardoor zijn heel veel gesneuveld. Dus Paulus die zegt van, weet je, je kunt wel, het is goed dat je uit Egypte trekt, het is goed dat je op reis gaat, het is goed dat je gedoopt wordt in water, in de geest, het is goed dat je het avondmaal vieren, dat je brood eet, dat je de wijn drinkt. Het is goed. Al die dingen zijn geweldig. Maar het wil niet zeggen dat je komt in het beloofde land. Dat je dat gaat doen waarvoor je geschapen bent. En dat is mega belangrijk. Want ik hoor in jullie getuigenissen heel vaak zeggen van, toen vroeg je, Heer, wat wilt u in mijn leven? Heer, wat wilt u in mijn leven? En of u jong bent of al iets ouder, maar Heer, wat wilt u in mijn leven? Weet je, en eigenlijk willen we allemaal weten, wat wil God nou wat ik doe hier zo? Wat wil God dat ik doe in het beloofde land? Alleen we vergeten dat er een hele reis vooraf zit. En die doop is daar een hele belangrijke in. Die doop en die woestijntocht om te leren vertrouwen op God, om God te leren gehoorzamen, om te geloven wat hij zegt, om te komen in het beloofde land, zodat je dat kunt gaan doen wat God wil in jouw leven. En dat kan heel gevarieerd zijn, wat God wil in jouw leven. Voor de een zal het zijn dat hij zich uitstrekt naar armoede hier in Nederland, in onze eigen stad of in je omgeving. Of armoede wereldwijd. En voor een ander zal het een strijd zijn tegen onrecht. Onrecht dichtbij, in Nederland, in Groningen. Of onrecht veraf. En voor weer iemand anders zal het zijn dat hij zegt, ik wil opkomen voor kinderen zonder ouders. Voor wezen, in eigen land of ver weg. Maar het gaat om dat wij allemaal ons eigen gebied innemen. Dat we leren om dat te doen waar God ons voor geschapen heeft. Om dat te ontdekken. Dat is een van de grootste vragen die wij als mensen hebben. Waarvoor leef ik op deze aarde? Waarvoor? Wat is de reden? Waarom word ik 60, 70, 80, misschien 90 jaar of 100? Hoe mag ik mijn leven invullen? Maar dat vraag je zowel af als je hier in het beloofde land zit. Maar dat vraag je ook af als je in het Egypte zit. Want het beeld van Egypte, wat je in de Bijbel meerdere plekken terugvindt, het beeld van de farao, dat is het beeld van de macht van de zonde. Of de macht van de duivel, of de macht van de Satan. Dus Israël die zat onder de macht van de zonde. En Israël die was belangrijk voor de farao, voor economie, voor geld. Hij moest zijn economie in stand houden. Het was belangrijk voor zijn cultuur, om zijn cultuur in stand te houden. Hij moest hem dienen. Hij moest ook zijn volk dienen. En zo gauw je op reis gaat en je zegt, weet je, dat wil ik niet meer. Ik merk dat ik een macht ben, dat ik val onder de macht van de zonde. En ik merk dat het invloed op me heeft, dat dat mijn leven bepaalt. Want die zonde die ik dan doe, die brengt de scheiding tussen God en tussen mij. En ik weet dat. En je wil er onderweg, dan begint er een strijd te komen. Als je die keuze maakt. Dan begint er een strijd te komen, begin je los te worstelen. En eigenlijk wil je uit Egypte, maar je weet dat de zonde die trekt aan je. De farao die trekt aan je. En die probeert je vast te houden. En dan weet je dat je bevrijd kunt zijn doordat je het avondmaal mag vieren. Je mag schuilen achter het feit dat Jezus stierf aan het kruis. Het feit dat hij die macht van de zonde verbroken heeft. En als je dat gelooft en als je dat aanvaardt, en destijds moesten ze het bloed op de deurposten smeren. zodat de engel dus dood voorbij ging. Maar nu is het zo dat je zegt, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. En ik aanvaard hem als de Heer van mijn leven. En als je dat doet, dan ben je vrij van die macht van de zonde. En dan kun je in feite op weg gaan. En dan kun je laten leiden door de Heilige Geest. En dan kom je vanzelf op het punt dat je zegt, en ik wil me laten dopen. Want ik hoorde al jullie getuigenissen wel. Van, er was zo'n punt, ik wist dat ik me wilde laten dopen. Ik wist dat ik Jezus wilde volgen. En dan zoek je nog een bevestiging. Dat is een hele mooie vorm van bevestiging. En dan laat Jezus je zien, ja, laat je me dopen. Als je mij wil volgen, doe alles wat ik van je vraag, ook dit soort dingen. Ook gewoon de doop. Het feit dat je je oude leven mag afleggen, dat je uit mag trekken naar een nieuw leven. En wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe leven? In het oude leven val je onder de macht van de zonde. En als je valt onder de macht van de zonde, betekent dat de zonde macht over je heeft. En of je wil of niet, die heeft invloed op jou. Je kunt ermee gaan dealen, je kunt zeggen kop op, ik vecht er tegen. En je kunt daarmee zeg maar, het beste gaan eind redden, maar die zonde die heeft een bepaalde macht over je. Maar op het moment dat je die keuze maakt om Jezus te volgen, en je maakt de keuze om je te laten dopen, dat betekent dat je die macht verbreekt. En dat betekent dat je de vrijheid komt, de vrijheid om ja en nee te zeggen tegen zonde. Je kunt er ja en nee tegen zeggen, beide. Maar er ontstaat een vrijheid. En het mooie van die keuze is dat je het ook kunt. Want dat is het tweede tekstgedeelte waar Paulus, als ik 1 Korintiërs 10 lees, tot vers 5, en dan geeft hij al die voorbeelden. En dan eindigt hij met vers 12 en 13. Want hij zegt, al die voorbeelden, het feit dat het in de woestijn, dat het gewoon best heel een ontzettende strijd is geweest om te leren geloven, om te leren vertrouwen, om te leren gehoorzamen. Hij zegt, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. Hij zegt, weet je, die voorbeelden die staan er, zodat je jezelf niet overschat. Dus overschat jezelf niet, oh dat overkomt mij niet, daar heb ik geen last van. Maar, zegt hij, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Hij zegt, God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dat is dan mooi. En dus ook al zeg je, ik kom in zo'n periode waarbij ik gekeken word naar mijn vertrouwen. Vertrouw je God? En of je God wil gehoorzamen, dat God zegt, oké, en dan ga je beproevingen meemaken. Dan ga je moeilijke dingen meemaken, crisis in je leven. En God zegt, en desondanks, ik garandeer je, je hebt in feite de kracht om ermee om te gaan. Want, zegt hij, hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Dus hoe kun je de beproevingen doorstaan? Dus alles wat jullie gaan meemaken, hoe kun je dat doorstaan? Dat is maar één manier. Is aan God vragen als je in een moeilijke situatie zit. Heer, ik zit in een hele lastige situatie. En ik weet er niet wat ik mee moet. Maar wat adviseert u mij? Wat wilt u dat ik doen zal? Dat betekent dat je heel dicht bij God moet leven. En als je dicht bij God leeft, dan kom je door alle moeilijkheden van je leven heen. Wordt het gemakkelijk? Nee. Ik heb het net in de getuigenissen gehoord. Ik denk van nee, dat zijn geen gemakkelijke verhalen van jullie. Maar dat je steeds durft te zeggen, ja maar, wat was ik blij dat ik God had. En ik heb al geleerd op God te vertrouwen. En juist als je op God vertrouwt, dan kom je door beproevingen heen. En dat is wat Paulus hier zegt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. En dat is een belofte aan jullie. Maar een belofte voor iedereen hier. Zo, als je een kind van God bent, als je ooit je keuze hebt gemaakt, dat God die zal je nooit beproeven boven jouw krachten. Dat zal hij niet doen. Er is maar één voorwaarde wat hij heeft. En dat is gewoon dicht bij hem leven. Dus je moet wel afhankelijk van hem willen zijn. Wil je door die beproevingen heen kunnen komen? En dat is een van de moeilijkste dingen in ons leven. Tenminste, gaat het bij mij. Als ik een probleem heb, heb ik de neiging om het zelf op te lossen. In plaats van naar God te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En ik weet uit ervaring, als dan geeft God me nog wel eens een antwoord die ik niet zelf bedacht had. En die ik heel lastig vind om te volgen. En toch zijn dat wel de beste wegen. Als je weet, God stuurt je naar rechts, om ook naar rechts te gaan. Ik heb dan de neiging om wel naar links te gaan. Dus hier links vind ik handiger, is beter. En volgens mij heb ik al ervaring mee, dus ik ga liever links af. En dan zegt God, nee, als ik jou naar rechts stuur, wil je naar rechts gaan. Dat is een geweldige belofte voor jullie. Dus jullie zullen nooit boven jullie krachten beproefd worden. Blijf dicht bij God leven. Leef in zijn machtige intimiteit.